Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Morgenavond 6 mei vergaat de kerkraad met de diakenen, zo de heren wil, aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 9 uur. Op Hemelvaartsdag 9 mei is de eredienst de Eeuwvolente hier in de Kandelaar aanvang 10 uur. De collecte in deze dienst heeft als doel de SGT, Steunfonds Gereformeerde Theologie. Er is nog een mededeling op verzoek voor de 16-plus jeugd die zich nog niet heeft opgegeven voor het kamp en graag mee wil. Je kan je nog tot vanavond aanmelden via gknopkamp.nl. Tot zover de mededelingen. Laten wij na foto en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 19, vers 4 en vers 6. Psalm 19, het vierde en het zesde vers zingen wij na foto en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Oh. willen samen de Heere vragen om de opening van zijn woord. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat we zo zingend u mogen ontmoeten. Heere, dat wij onder uw vredegroet mogen leven en dat wij als gemeente vergaderd worden onder het woord van uw vermaan. Dank Heere dat u het evangelie doet uitgaan en dat wij voor de tweede maal vandaag bijeen mogen zijn om samen te luisteren naar de stem van onze heiland. En wij bidden u Heere ook vanmiddag. Wil alsjeblieft met ons zijn. Wilt u ons hart openen. Wil Heere met uw woord naar binnen treden. Ons veroveren Heere God. Wilt u de argumenten uit handen slaan en wilt u Heere uzelf ingang en toegang verschaffen. En wil alsjeblieft dat nieuwe leven doen uitspruiten. Zoals het leven in de lente. Heere, de uitbundigheid van dat jonge en dat nieuwe laat zien. En laat ons leven zo ook mogen spreken van de wonderen die u in Christus in ons leven doet. Wil ons zo binden aan uw woord. Ons bewaren voor alle zonden en ook onze ongerechtigheden vergeven. Wil ons Heere bij de toetssteen van uw wet ook steeds weer bepalen bij uw genade en bij uw goedheid, wanneer u ons uitlegt wat voor uw leven is en hoe u wilt dat de mens voor uw aangezicht wandelt. Wil zo alstublieft ons nabij zijn, ons een open oor en een open hart geven, ons zegenen in spreken en luisteren en bidden en zingen en spelen, in offeren Heere. Laat het alles mogen zijn tot eer van uw heerlijke naam. Wij bidden u dat in Christus' naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God Romeinen 7, vanaf vers 7 tot hoofdstuk 8, vers 11. Romeinen 7, vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet, maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu doe wat ik niet wens, toch, indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig, want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand, en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar met mijn vlees aan de wet van de zonde. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft, door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. U daarentegen bent niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu zingen van gezang 17, versen 1, 2 en 3. Ik mag u vanmiddag het woord van de Heere God verkondigen zoals de kerk dat heeft samengevat in zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 44. Wat eist God in het tiende gebod? Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volbrengen? Nee. Want zelfs de allerheiligste hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat ze met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Waarom laat God ons de 10 geboden dan zo scherp preken als toch niemand ze in dit leven volbrengen kan? Ten eerste wil God dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ten tweede, dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken. Als ons antwoord en amen zingen wij straks van gezang 17, het vierde en het vijfde vers. Gezang 17, de versen 4 en 5 zijn ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, wij mogen ons vanmiddag met elkaar bezighouden met de inhoud van zondag 44, die aan de beurt van behandeling is. En als we naar zondag 44 kijken en op de inhoud daarvan gaan letten, dan schuilt er onder, achter, door zondag 44 heen een diepe waarheid, ook wel een waarschuwing, die onder woorden zou kunnen brengen met de woorden die Paulus heeft gesproken in een andere brief dan de brief die we samen hebben gelezen. De brief namelijk aan de Korintiërs, waarin hij waarschuwt voor een hoogmoedige houding bij de gemeenteleden daar, omdat men zich in het geloof ging meten aan elkaar. En de een kon dit en de ander had dat. En de een pochte op de gaven van de tongentaal die hij ontvangen had. Een ander die liet zich juist voorstaan op weer andere gaven. En helemaal aan het begin van de brief schrijft Paulus dan ook: ik had niet besloten onder u iets anders te weten dan Christus en die gekruisigd. Dat is het evangelie, zegt Paulus, dat er werkelijk toe doet. Daar moeten we met elkaar naar terug. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat we met elkaar vanmorgen ook hebben mogen horen in wat Petrus aan de gemeenten in Klein-Azië schrijft, dat het is Christus en Christus alleen. Nou, Paulus brengt de gemeentes in meerdere opzichten en ook op verschillende punten terug naar dat allereerste begin. Hij zegt: het gaat er niet om een hoger geloof of een beter geloof of een meer zijn in het geloof. Dat schept allemaal maar partijdigheid en dat werkt hoogmoed in de hand en trots. Paulus brengt ze als het ware terug onder die plek die we ook vanmorgen zo met elkaar mochten leren kennen. Die plek daaronder, dat kruishout op Golgotha. Jezus Christus en die gekruisigd. Daar begint het voor iedereen. Dat zegt hij hier in de brief aan de Romeinen, dat zegt hij in de brief aan de Korintiërs, en daar wijst de catechismus ons in de leer over het tiende gebod en de functie van de wet eigenlijk ook vanmiddag nog eens een keer heel nadrukkelijk op. Het thema voor de preek is: God vraagt ons hart. En die vraag leert ons de ernst van onze zonden, dat is het eerste. Leert ons de kracht van Christus' wonden, dat is het tweede. En de noodzaak van open monden, dat is het derde. God vraagt ons hart. Daarbij letten we op de ernst van onze zonden, de kracht van Christus' wonden en de noodzaak van open monden. Daar begint het dus, zegt Paulus. En daar begint het, zegt Petrus. Daar begint het, zegt de Heere, heel de schrift door. Bij de verzoening, bij de dood van onze Heer Jezus Christus, bij dat kruishout op Golgotha, bij die plek waar een mens zijn kleinheid voor God gaat belijden. De plaats waar Jezus Christus aan het kruishout is geslagen, de plaats waar u en ik, waar jullie ons leven terugvinden. En de eerste vraag, hè, die je dan kunt stellen bij jezelf als je daar bent aangekomen, op die plek, op die heuvel, hè, waar Christus daar aan het kruis geslagen is, de eerste vraag die je jezelf kunt stellen: ben jij nou ter dood schuldig dan? Ben je zo schuldig dat je de eeuwige dood verdiend hebt? Want we belijden toch dat we daar met Christus zijn meegekruisigd. Dat de akte van beschuldiging die tegen ons gericht was, door Christus aan het kruishout is weggeslagen. En dus ook met Christus aan dat kruishout is geslagen. En dat dus die donkerheid die daarover de Heer Jezus Christus kwam in die middag van Goede Vrijdag, dat die donkerheid de toorn van God was over de zonden van heel het menselijk geslacht, en dus ook over de zonden van jou en van mij en van u. En wat de catechismus ons eigenlijk daarin vraagt is allereerst, en wat de Heer ons daarin steeds weer vraagt, is allereerst dat we daarbij dat kruishout gaan staan en dat we onszelf inderdaad die vraag stellen en tot dat bewustzijn ook komen dat wij die Godverlatenheid verdiend hebben. Dat die vervloeking door God dus ook terecht voor mij geldt. Nou, met zo'n vraag komt het lijden en sterven van de Heer Jezus natuurlijk heel erg op je af. En dat doen we natuurlijk ook wel regelmatig. Dat wordt ook op de catechisatie regelmatig gevraagd. En dan zie je nogal eens dat er geaarzeld wordt. Eerlijk is eerlijk, je bent als mens in je eerste reactie toch geneigd te denken dat het zo erg toch niet met je is. Ja, als het gaat om de schuld van heel de wereld, dan is die schuld wel zo groot dat de Heer Jezus Christus daarvoor sterven moest. Maar met mij persoonlijk valt het toch allemaal nog wel een beetje mee, nietwaar? Natuurlijk, ik overtreed de geboden. Als je die eerste 9 geboden aan je voorbij laat gaan, en u hebt dat in de afgelopen weken ongetwijfeld met elkaar gedaan, en je overweegt dan in jezelf wat je zoal doet en wat je niet doet, hè, wat je nou in de praktijk waar maakt van die wet van God, dan zijn er dingen waarvan je kunt zeggen: oké, op dat punt houd ik de wet van de Heere God niet altijd even nauwkeurig. Maar door de bank genomen, als ik dat geheel nou overzie, dan leef ik toch tamelijk netjes. Zeker als je dat vergelijkt met al die mensen om me heen die er zomaar op losleven. Die hebben een levensstijl of die plegen misdaden waar ik in mijn leven echt nog wel een heilige bij te noemen ben. Juist die reactie, die natuurlijke reactie zou je zeggen, van de mens, van u, van mij, dat is ook de reden waarom vraag en antwoord 5 van de catechismus en vraag en antwoord 8 en ook vraag en antwoord 60, het zijn meerdere punten zo binnen de Heidelbergen, ergens diep van binnen altijd weer een soort van protest in je hart oproepen. Want om dat zo te beleiden, er van nature op uit zijn om God en je naaste te haten, dat is nogal een woord, te haten. Het er echt op uit zijn dus, hè? Die instelling van nature hebben, zegt vraag en antwoord 5. Onbekwaam tot ook maar iets goeds. Uit zijn op alle soort van kwaad, hè? Vraag en antwoord 8. een geweten hebben dat je aanklaagt, dat is vraag en antwoord 60, dat je tegen alle geboden van God zwaar gezondigd hebt en dat je er geen van gehouden hebt en dat je nog altijd uit bent op elk soort van kwaad. Is het werkelijk zo erg met mij? Dat kennen we vast allemaal wel een heel klein beetje. Die golven van protest, van schuchter verzet, van aarzeling. Om daar volmondig en hartgrondig ja op te zeggen. Want er is heel wat voor nodig om mee te belijden dat het hele menselijke geslacht doenwaardig is. En dat gaat dan misschien nog wel voor wat het de verre heidenen betreft. Maar om mee te belijden en te beleven dat ik daar nou ook bij hoor. Dat mijn handen echt leeg zijn. Nog vuil ook. In mijn staan, mijn leven, mijn doen en later voor Gods aangezicht. Dat is toch heel wat voor nodig. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat dat wij ons maar zo moeilijk zo slecht voelen? Dat zo slecht in elk geval dat er een kruishout voor moest worden opgericht. Om voor onze persoonlijke schuld bij God te betalen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat komt omdat het menselijkerwijs gesproken. En in de vergelijking met alle erge dingen die we elkaar op aarde aan kunnen doen en die mensen elkaar nog aandoen ook, inderdaad met u en mij over het algemeen nogal meevalt. Dan zijn wij over het algemeen toch nette en fatsoenlijke burgers te noemen. Nette mensen die het lang niet zo gek maken als anderen. Alleen, daar gaat het leven met de Heer niet van uit. Ons doen en laten voor Gods aangezicht wordt niet beoordeeld door mensen of door menselijke instellingen, maar ons doen en laten wordt beoordeeld door God zelf. En wat u en ik doen en wat jullie jongens in de praktijk allemaal doen en zeggen en vinden, dat valt dus onder het oordeel van de hemelse rechtbank. En de vraag is dus niet hoe kijk je nou tegen jezelf aan, wat vind je nou van jezelf, of zelfs niet, hoe kijkt men nou tegen jullie aan? Nee, de vraag is, hoe kijkt de Heer nou tegen ons aan? Wat vindt Hij nou van ons leven? En van ons gedrag, en van ons denken, en van ons verlangen, en van ons overwegen. En we begrijpen natuurlijk allemaal, ook vanmiddag wel hier in de zaal, dat kun je natuurlijk alleen maar vanuit het woord behandelen. Want als we het hebben over hoe kijkt God nou tegen ons leven aan, dan hebben we natuurlijk maar één bron van waaruit ons dat duidelijk wordt, en dat is het woord van de Heer zelf. En dan lezen we in dat woord, in de ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde en de schepping van de mens, dat God Adam en Eva uit het stof van de aarde modelleerde en hun zijn levensadem gaf. En dat God met die mensen een verbond aanging. En wij lezen daarin in de geschiedenis dat de Heere samen wilde leven met mensen waarbij in hun hart, het hart van Adam en Eva, toen dus in die scheppingsdagen alleen maar dankbaarheid en lofprijzing en aanbidding was. Pure, zuivere liefde tot God en tot elkaar. En ze maakten samen gebruik van Gods mooie schepping en ze dankten God daar ook samen voor. En ze hadden ook maar niet één enkele kleine gedachte om bijvoorbeeld zo dwaas te worden om een boom te vereren. Ja, om daar een beeldje uit te snijden, daarvan te knielen, daarvoor te knielen en te zeggen, nou, u bent onze God. En zo'n dikbuikige Boeddha die je tegenwoordig bij je, ik zal maar geen namen noemen, maar overal kunt kopen. Dat was er toen allemaal niet. Dat was niet te koop, maar het zat ook niet hier. In plaats van de enige ware God. En ze hadden geen enkel verlangen om te doen wat niet mocht. Ze hadden niet het idee dat ze iets misten. Of dat ze iets tekort kwamen wat een ander wel had. En dat God ze niet alles had gegeven. Nee, dat waren mensen die zuiver, vol overgave en liefde samen leefden voor de Heer. Het was er niet. De zonde was er niet. De gedachte aan zonde was er niet. Er waren geen zonden en er waren geen zondaars. Er was geen zondedaad en er was op dat moment ook geen zondeverlangen. Zo had God hen geschapen. Zo had hij zijn verbond ook met hen gesloten. En zo was dat verbondsleven ook geweest. Heilig en goed en zuiver. Nou, dat is nou die liefde tot alle gerechtigheid die we daar in vraag en antwoord 113 tegenkomen. Dat is een woord natuurlijk dat we al veel eerder zijn tegengekomen in de catechismus. En want dat hebben we voor het eerst hebben we dat ontmoet, dat woord in vraag en antwoord 6. Toen het inderdaad ook ging over die schepping waarin de Heere de mens heeft gemaakt. En bij die enorm belangrijke vraag natuurlijk, van vraag en antwoord 6, heeft God de mens dan zo slecht en zo verkeerd geschapen? Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen in ware, en daar hebben we dat woord aan, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hetzelfde woord. Dat is dat woord, gerechtigheid. Dat is iets dus dat er nog nooit geweest is. Ja, dat is iets dat er wel geweest is. In het paradijs namelijk. Bij mensen die toen nog niet gevallen waren voor een verkeerd begeren of een verkeerd verlangen. En dan is gerechtigheid een groot woord. Wat betekent dat? Nou, je moet het eigenlijk een beetje uitpakken. Hè? Je moet zo'n woord wat ontvouwen. Daar zit eigenlijk van alles in samengebundeld. Recht, dat heeft natuurlijk te maken met gerechtigheid. En waarheid en trouw en liefde en zelfverloochening en dienstbaarheid. En dat heeft te maken met ontzag, hè? Hoe sta je voor God, met eerbied, ga zo maar door. Gerechtigheid, daar kan je maar niet in één woord anders zeggen, daar zit een heleboel in. Dat heeft te maken met je houding, je staat voor de Heer. Als maar duidelijk is, dat de wet dat verbondsverkeer regelt. Het verbondsverkeer zoals de Heer zich dat had ingedacht. Zoals Hij het wilde. En zoals de Heer daar dan ook eigenhandig vorm aan had gegeven. Geschapen had. In mensen die met eigen hand tot dat verbondsleven had gewekt. Nou, dan nog een keer. Wat is daar nou van over dan? Wat maken we daar nou van als mens? Hè? Wat maken we daar nou van waar? Wat maak jij er eigenlijk van waar? Wat maakt u ervan waar? Van dat op God gefocust zijn. Alleen maar op Hem. En van die hartelijke gehoorzaamheid aan de wet van dat verbond. Hè? De regels waarlangs de Heer het leven vorm wil geven. Wil leiden. En kijk, zo komen we daarnaast als vanzelf wel bij die regel terecht uit de catechismus. Dat zelfs de allerheiligsten, hè, overtuigde christenen, voorbeeldige mensen. Dat zelfs die niet meer dan een klein begin van die paradijselijke gehoorzaamheid hebben. Want dat zijn daden die uit een rein hart opkomen. Dat is een liefde die van nature opbloeit. Dat is een leven voor Gods aangezicht dat van dag tot dag in alle dingen God tot en met verheerlijkt. Dat is een hart waarin niet meer de geringste neiging of gedachte is die tegen enig gebod van God ingaat. Dat hart, die natuur had God wel geschapen. En met de mens, met die natuur en met dat hart was God gaan samenleven. Wel nu zegt de Heer dan ook in dat tiende gebod. Geef mij dat hart. Geef mij zo'n leven. Geef mij die gerichtheid, die liefde. Zuiver en goed. Tot mij en tot je naaste. Zo wil ik het hebben. Met minder neem ik geen genoegen. Ja, alles wat minder is, dat valt onder het oordeel van de doodstraf. Wie zo niet is, die is voor eeuwig verloren. Kijk eens, broeders en zusters, en nou zal de catechismus daar ook met het oog op het hart van de reformatie, hè? Alleen uit genade, alleen door geloof. Juist deze ernst nog eens onder de aandacht hebben willen brengen. Tegen dat heiligheidsstreven van de dopersen bijvoorbeeld. Die beweerden dat er geen zonde meer was na je bekering. En u kent natuurlijk ook de uitleg daarvan uit Romeinen 7. Hè, dat Paulus daar gesproken zou hebben als een leven voor zijn bekering. Alsof er na zijn bekering niks meer te verbeteren viel. En de catechismus die zal het ook wel gedaan hebben met het oog op Rome. En die zegt natuurlijk samen met de semi-pelagianen, jullie kennen dat allemaal jongens, je hebt een heel seizoen catechisatie achter de rug, dus je zit er nog lekker in. En dat was die man, Pelagius, die zei dat een mens onschuldig wordt geboren, is het niet zo? En daarvan had de Roomse kerk gemaakt van, nou ja, het is een beetje Christus en een beetje jezelf, hè. Je moet er toch zelf ook wat voor doen in die goede werken. En daar neemt de catechismus dus helemaal afstand van, hè, en afscheid van ook. En niks ervan, zegt de gereformeerde belijdenis, een mens is door en door verdorven. maar het is natuurlijk in de eerste plaats onze gezamenlijke en persoonlijke belijdenis. En wie de zondag 44 openslaat, die staat hier voor zijn eigen ik. We belijden hier iets over onszelf, niet over die Rooms en niet over Pelagius, maar over mezelf. En dan moet ik zeggen, zo had God mij gemaakt. En zo wil God het weer terug. Hij heeft er recht op. Kind, geef mij uw hart. En wat moet nu die mens die naar Psalm 51 van die liefde tot alle gerechtigheid heeft moeten belijden? Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. De mens die door het evangelie naar het kruis wordt gebracht om daaraan zijn zonden ontdekt te worden. De mens die net gezang 17 heeft gezongen. En ik hoop dat u het met volle bewustzijn en vanuit uw hart hebt meegezongen. Wat moet die mens? Die kan toch niet anders zeggen tegen de Heere dan dit: de liefde die u vraagt, Heere God, die heb ik niet. En het hart wat u van mij eist, dat is vol van andere dingen. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En het tweede, de kracht van Christus wonden. En stond dat kruis daar ook voor u? Stond er voor jou, voor mij? Dat is eigenlijk de vraag. Het merkwaardige is dat het antwoord op die vraag eigenlijk heel gewoon ook weer alleen maar het kruishout kan zijn. Daarmee bedoel ik, broeders en zusters, dat je als je van jezelf uitredeneert, als je de gerechtigheid menselijk inkleurt, dat je dan tot een heel ander antwoord komt dan wanneer je het antwoord gaat geven vanuit die verbondsverhouding tussen de Heere en de mens. En je dus als het ware met de ogen van de Heere kijkt en met de ogen van God oordeelt. Voor ons was er geen kruis nodig geweest, toch? Voor ons had dat zo niet gehoeven. Zo erg vinden we onszelf helemaal niet. Want wij zijn God uit het oog verloren, is het niet? Blind geworden voor de heiligheid van God. Ja, zegt Paulus, ik had van het begeren niet eens geweten als God mij dat niet had geopenbaard door mij zijn wet te geven. Nee, maar zo erg is het intussen wel. En dat leer je alleen maar bij dat kruishout van de Heer Jezus, dat de diepte en de ernst ook van dat tiende gebod ons onder ogen brengt. Kortom, zonder het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus hebben we er niet eens oog voor dat God niet langer met jou samen kan leven. De diepte van de wet, de ernst ook van dat tiende gebod, wordt pas aan het kruis openbaar. Daar vallen, om zo te zeggen, de schellen van je ogen. Als je daar gaat staan, op die heuvel, daar ginds, en je neemt dat wetboek in je hand. En je gaat dan lezen. En met je ogen gericht op de tekst en met je ogen gericht op het woord dat daar hangt. Een gebod voor gebod. En je komt dan bij dat tiende gebod en je ziet daar staan dat de Heer met niet minder genoegen neemt dan met het kind: geef mij jouw hart. Dan val je daar toch als mens met al je trots in je hoogmoed neer en dan komt dat: wees mij arme zondaar genadig over je lippen. En zo leert het kruis, zo leert Christus in zijn lijden en sterven en in dat oordeel dat hij heeft ondergaan, ons de diepe inhoud van de wet kennen. Bij het kruis kom je tot het inzicht wat God nu onder verbondsleven verstaat. Wat bij hem leven is en liefde hebben tot alle gerechtigheid. En als je je dat bewust bent geworden. Als je tot dat diepe besef gekomen bent van wat de wet vraagt. En wat jij dus God onthoudt. Namelijk datzelfde leven dat Christus geleefd heeft. Elke dag weer opnieuw. Als je daar hebt leren ontdekken, hoe groot die ontrouw en die ongerechtigheid van jezelf is, ja, dan drijft diezelfde wet je vervolgens ook weer terug naar dat kruis. Want het inzicht in die wet kan dan alleen maar zijn: jou stamelend, Heer, waar dan heen? Om dan als antwoord te krijgen: tot u, Alleen u zult ons niet verstoten, uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Wat dat betreft was prachtig die modulatie ook in het orgel. En dat steeds een beetje hoger zingen. En het is net of inderdaad dat de terugweg ook mag zijn. En dat is dat tweede waar de catechismus op doet. Het begin van vraag en antwoord 115. Dat de Heere God de wet zo scherp laat preken om je zondige aard. Die je van nature dus niet zo gemakkelijk als door en door zondig zult herkennen. Maar om je zondige aard steeds beter te leren kennen. En om je nog meer te laten verlangen om de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Nou, dan krijg je hier voluit te maken natuurlijk met die andere strijd. In je de strijd tussen het Heer, ik wil dat zo graag. Ik wil u zo graag loven en lief hebben. En dat andere, maar ik kan het niet. Ik glijd steeds uit. Ik bereik het nooit helemaal. Er zijn flitsen. Er is een klein begin van dat verbondsleven met u. En dat paradijselijke samenleven met u. Het schittert soms zo mijn leven in. Dat ik u mag ontmoeten. En dat ik inzicht krijg, diep inzicht krijg in uw woord. Maar zij maar flitsen. En steeds weer ontdek ik dan hoe hardnekkig ik aan die zonde vastzit. Hoe gauw ik vind dat u me eigenlijk in de weg staat. Steeds weer ondervind ik hoe kortzichtig ik ben. Hoe verkokerd ik kijk. Hoe boordevol verkeerde gerichtheid ik ben. Hoe moeilijk het is om die liefde te bewaren en de vrede te zoeken en de barmhartigheid te doen. Dat wat Christus had, die volmaakte gehoorzaamheid, die trouw tot in de dood, onder alle omstandigheden, als de enige en echte tweede Adam, dat mis ik nog. Wat moet ik nou doen? Wat kan ik anders dan mij verbergen onder het bloed van mijn heiland en schuilen onder hem, mij aan hem vast. Klampen en hem nooit meer loslaten. En zie op uw zoon, Heer. En neem mij om zijn lijden en zijn kruisdood als uw kind aan. Dat is een strijd. Dat is een strijd, broeders en zusters, omdat je ook weet dat God met minder geen genoegen neemt. En ik hoop ook en ik bid ook dat dat ook voor jullie een strijd is die daarin je woedt, omdat je zo zielsgraag die dankbaarheid God wil betalen. Als je in je leven zijn liefde bent gaan ontdekken. Hè? En zijn heerlijkheid bent gaan zien. En zijn grootheid mag leren kennen. En zijn heiligheid echt gaat vrezen. En juist omdat het om hem gaat. De heilige God. Juist daarom is dat heiligheidsdrijven van het doperdom ook zo verkeerd. De leer dat je als verlost, als bekeerde verder kunt komen. Maar natuurlijk moet er groei zijn. We hebben het er vanmorgen uitgebreid over gehad. He? Groeien in Christus was het thema. En de catechismus spreekt ook rustig van een nog meer begeren. De vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat is een meer. En ook van het gebed om de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden. Daar zit dus groei in. En je mag je leven ook daarin onderzoeken en ook de pijn beseffen, hè, dat die groei door alles in je maar zo langzaam gaat en soms zelfs een poosje helemaal weg is of overschaduwd wordt. Een levend geloof, broeders en zusters, vind je over het algemeen niet bij gerustgestelde christenen. Maar, broeders en zusters, voor de Heer is er maar één mens. En dat is die volmaakt heilige, van nature in liefde tot alle gerechtigheid levende mens. Want zo heeft hij die mens geschapen. En zo heeft hij zich aan die mens verbonden. Bij God kun je, om zo te zeggen, vandaag niet verder komen dan tot aan het kruis van Jezus Christus. En bij God kun je niet binnenkomen dan door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar is geen meer of geen minder. Daar is een ja of er is een nee bij God. Een ja tegen al het heilige. Een volstrekt nee tegen al het onheilige. En in die zin hebben u en ik God vandaag nog altijd niets aan te bieden. Niets dat niet de zuivering en de heiliging door het bloed van Jezus Christus nodig heeft. Kijk, en dat is dat spanningsveld. dat spanningsveld van die strijd in je. Want het kan zomaar gebeuren in je leven dat je tot je verrassing merkt dat er toch wel bloemen op het asfalt groeien. Dat je mag belijden, dankbaar daarvoor mag zijn, hè? Voor die door God gezaaide en gekweekte bloemen. Uit de woestijn van ons hart komen rozen op. Maar het asfalt en de woestijn zijn ook werkelijkheid. En God wil vruchtbaar grondgebied zien. Niet hier en daar een kleurtje, maar een zee van dankbare schittering. Van aanbidding en van liefde en trouw en dienstbetoon. Ja, dat leer ik uit de wet. En zo en daarom drijft die wet mij steeds weer. En steeds intensiever naar de Heer Jezus toe. Heer, ik kom tot u, schuldig en onrein. Dat is de waarde van het kruis. Dat is de kracht van de wonden van Christus, broeders en zusters. Daarom zegt de belijdenis ergens ook dat ik mijn troost in de wonden van Christus vind. Zonder kruis geen leven. Zonder verlosser geen verzoening. Zonder middelaar alleen maar verbondsbraak. En zo ontlaat zich die toren van God over dat hoofd van zijn zoon. En zo word ik vrijgesproken. Elke keer weer opnieuw. Om dat bloed van Christus. Kind, geef mij uw hart. Vader, ik kan het niet. Maar zie op uw zoon. Hij heeft u zijn hart gegeven. Zijn hart helemaal en tot in het uiterste op u gericht. Zelfs in de verlatenheid schreeuwde hij nog om u. Zo strekte hij zich uit. Zo bleef hij uw ogen zoeken. Nou, dat is nou de diepe inhoud van Romeinen 7 ook. En zo laat Paulus dat daar zien. Zelfs van de begeerlijkheid, zegt hij in vers 7, zou hij niet geweten hebben zonder wet. En toen hij die wet dan leerde, en toen begon de zonde werkelijkheid voor hem te worden. Toen zag hij ook alleen dat hij ter dood schuldig was en dat alleen Christus hem nog redden kon. Kijk, dat is het evangelie van de wet. Dat is het evangelie ook van het tiende gebod. God laat het ons horen. En laat ons de rijkdom van het verbond beleven met hem. God drijft ons door die wetsprediking ook naar Christus. En zo komt het van het kind, geef mij uw hart. Over dat, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Uiteindelijk, toch tot de genade van dat rijke troostwoord. Ga in door hem tot het feest van jouw Heer. En dan gaan we tenslotte naar de noodzaak van open monden. Kind, geef mij uw hart. Hè? Dat is het evangelie van het tiende gebod. Want het opent je de ogen ervoor dat God dat blijft vragen. Dat hij trouw blijft aan dat verbondsleven. Dat wij zo verschrikkelijk geschonden hebben. En het opent je ogen ervoor dat dat leven kennelijk nog mogelijk is in Christus Jezus. En juist in dat gij zult niet begeren als de grondtoon van dat leven met God in het paradijs. Maakt dat je verrast en dankbaar mag opmerken dat God het nog zegt. En dat jij het nog horen mag. Alleen hoe kom je daar dan bij als je het van nature niet kunt? Als de wegen vanuit je hart doodlopen. Hoe kom je dan, als je de liefde van God hebt leren kennen, hoe kom je dan nog tot een antwoord? Hè? Hoe kom je nou dan tot die andere levensstijl? Hoe bouw je dan dat paradijs weer op in je leven? Hè, want de catechismus kan natuurlijk in vraag en antwoord 114 wel zeggen dat er een ernstig voornemen is om niet maar naar sommige, maar naar alle geboden van God te gaan leven. Maar we weten allemaal natuurlijk hoe het met voornemens gaat. En die kan je ook zomaar weer kwijt zijn. Dat hartelijke leven, die hartelijke omgang met God, die hartelijke dienst aan hem, als die nou eens alleen maar het resultaat moest zijn van ons voornemen, dan kwam het paradijs vast nooit in zicht. Zo, en daarom dringt ook alles door naar dat gebed. Naar dat intensieve, dat aanhoudend, dat vasthoudend vragen aan God of hij het niet wil laten bij mijn vastgelopen hart, maar ons genadig wil zijn. En ons hart en leven door de kracht van zijn geest zo wil vernieuwen, dat wij inderdaad steeds meer aan dat oorspronkelijke beeld van de Heere gelijk gaan worden. Het slot van vraag en antwoord 115, die tweede alinea, die kan je eigenlijk zo over vraag en antwoord 6 uit de catechismus heen leggen. Zo waren we geschapen. Niet slecht en verkeerd, maar naar het beeld van God. Om in alle liefde er voor hem te zijn, in ons dienen, ons bouwen, ons regeren, ons rentmeester zijn. Alles in je leven richting God te zetten. Werken voor hem, leven voor hem, ontspannen in hem, doorademd zijn van zijn levensadem. Dat zijn we kwijtgeraakt. Daar hebben we moedwillig onszelf van beroofd. En er kan dus ook alleen maar een appel, een beroep gedaan worden op Gods genade in Christus. Als wij hem vragen of hij ons naar dat oorspronkelijke beeld wil vernieuwen. Zo gaat het gebed vanzelf leven. Je kunt zeggen, we lezen dat natuurlijk ook vaak in allerlei lecturen. Het gebod dringt naar het gebed. Want wat God je in die wet voorhoudt. Dat is dus een leven in liefde tot alle gerechtigheid. Ja, dat kan je alleen maar volbrengen als je met een andere geest vervuld wordt. En zo gaat de diepe betekenis van een psalm als psalm 81 bij je doordringen. Open maar uw mond, bid tot mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik als u het smeekt, mild en overvloedig. Hè? Pleit op mijn verbond, pleit. Dring aan op grond van wat God zelf is begonnen. En gunt u geen rust, staat er ergens in de schrift. En laat hem geen rust, hè, totdat hij Jeruzalem hersteld heeft. Die levensgemeenschap, die God zelf heeft gewild en gevormd, dat zoekt hij toch. Daar is de Heere op uit. Hè, dat dat werkelijkheid is, dat dat bereikt wordt. Zo bid je in het vragen om de geest, dus uiteindelijk om Gods eigen bedoeling. En daar ben je ook op uit. Dat zoek je ook. Die afronding van wat God wil. Juist omdat je die liefde van hem bent gaan leren ontdekken. Omdat dat kruis je tot aanbidding heeft gebracht. En de wet je de zuiverheid van het leven met God leert. Juist daarom zoek je alles waarvan je geleerd hebt dat het in Gods ogen goed is. Machtig. Want zo brengt de Heere ons door die wetsprediking op het niveau van het gebed. Van dat vragen om wat hij wil. Levensgemeenschap met hem. Verbondenheid met hem, liefde tot hem, trouw voor hem. En wie dus bidt om vernieuwing van het hart, die bidt om herstel van de verhoudingen. Nou, daar gaan dan de zondagen 45 tot en met 52 over. En dan wordt stukje voor stukje uitgelegd wat dat gebed dan inhoudelijk betekent. Hier sluit de catechismus het deel over de wet prachtig af, met dat beeld van het biddende kind dat zo verschrikkelijk graag de wet wil doen om zijn vader te behagen. En broeders en zusters, dat is ook de diepe noodzaak van het vragen om de Heilige Geest. Dan past het ook niet om als de Korintiërs te streven naar zaken als tongentaal. En zoals dat natuurlijk in de actualiteit van de dag ook nogal eens naar voren wordt gebracht. Want de catechismus leert ons dat hier niet in de eerste plaats om zeker te zijn van je geloof, maar in de eerste plaats om God te prijzen. En hoe prijs je God nou meer dan in de woorden die iedereen verstaan kan en die iedereen volgen kan? Wat heeft het voor God nu aan meerwaarde dat wij samen in tongen zouden spreken als hij zich uit de mond van kinderen en zuigelingen al sterk te grondvest? En dan is het gebed om de Heilige Geest hetzelfde als: mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere mijn God, hè? Psalm 19. Er wordt vandaag de dag veel te veel nadruk gelegd op die uitingen van Gods geest. Terwijl het erom gaat dat wij mens zijn voor het aangezicht van God. En wij willen graag door veel zekerheid de tweespalt overwinnen. En die strijd tussen het goede en het kwade in onszelf tot een einde brengen. Waarin we worstelen met dat zondige hart aan de ene kant en dat nieuwe leven aan de andere kant. Maar die strijd die wordt beslist. Niet door in de gemeente te doen alsof we meer ontvangen hebben. Of beter zijn of hoger geloven of zo. Of een fase en een stadium bereikt hebben waarop anderen ons niet meer kunnen volgen. Maar dat wij dichter bij Jezus staan dan een ander. Nee. Die strijd die wordt beslist door de zekerheid van het kruis en door Jezus Christus alleen. Laat u niet wijsmaken dat er meer dan het kruis zou zijn. Daar hebben mensen eeuwenlang en alle eeuwen door naar gezocht. Maar het is er niet. En nogmaals, dat betekent niet dat er geen groei kan zijn in kennis, in liefde, in gedrag, in levensstijl. De geest kan steeds meer in ons hart overwinnen. Maar ook dat groeien begint en krijgt kracht. Doordat die Heilige Geest je steeds weer naar dat kruishout van Christus brengt. Daar leer je je zonde. Daar leer je Gods liefde. Daar leer je wat vergeving is. Daar leer je ook wat God gerechtigheid noemt. En daar wordt je eigen ingebeelde koningschap afgebroken en vergruizeld. En daar wordt Gods beeld gevormd. Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus. En die gekruisigd, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Onder wie de strijd om dat meer van de geest hoog was opgeleid. Nog één keer. Is het nou echt zo erg met je? Dat Christus ervoor gekruisigd moest worden? Ja, Heer. Wees mij arme zondaar genadig. Dank mijn heiland voor uw sterven. En kom, Heilige Geest. Woon in mijn hart. Leer mij te loven. Leer mij mens te zijn. Volmaakt. Als mijn Vader in de hemel. Want Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Amen. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. We zingen daarna van Psalm 37, het tweede vers. Psalm 37, vers 2, zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat wij opnieuw mochten luisteren naar de verkondiging van uw woord. Heer, u brengt ons week in week uit alleen maar bij Jezus Christus en daar valt alles af, Heer. Daar valt de gedachte ook van ons af dat we er ooit nog zelf iets aan zouden kunnen bijdragen. Integendeel, Heer, daar worden we ontmaskerd als ellendige zondaren die alleen maar kunnen hopen op genade. Daar worden we vertroost, omdat we in al zijn wonden, Heere, de vertroosting ook vinden mogen. Omdat we weten, hij heeft betaald, hij, de Zoon van alle gerechtigheid. De Zoon in wie u een welbehagen hebt. Jezus Christus, het woord dat vlees geworden is. Vader, wat worden we overweldigd door uw liefde, door uw genade, door uw trouw. Door uw kracht, uw waarheid en uw grootheid. En Heere, daar leren we het, om dankbaar te zijn. Daar, Heere, daar, achter de Heer Jezus Christus aan, in het volgen van het Lam, en het luisteren naar zijn stem, daar richt zich dat nieuwe leven op. En wij bidden u, Heere, wil zo alstublieft dat evangelie ook in ons hart leggen en geef dat het vrucht mag dragen. Laat ons leven mogen bloeien voor u. Heer, als we iets zouden willen, dan is het dat er tussen al die rozen geen enkel spoor van asfalt meer te zien is. En dat aan u, Heere God, gegeven zal worden. Alle eer, alle liefde. Alle dienst, alle betoon van heerlijkheid en dankzegging. Om u zonder smet, onbevlekt, volmaakt en ten volle te loven en te prijzen. Want waar wij het leven verbeurd hadden, waar wij, Heere God, ter dood schuldig stonden, daar is ons opnieuw de vrijspraak in Jezus Christus beloofd en aangekondigd. En in hem hebben we ontvangen wat we samen mochten zingen. Dat wie zijn wegen, zijn leven aan u toevertrouwt, mag wandelen in de zekerheid dat hij het goede zal aanschouwen. Heer, wat een genade, wat een liefde. Ons hart mag ervan overstromen. En wij bidden u, wil ons daarbij bewaren ook in deze week. Wil ons zegen wanneer we aan het werk mogen, als we andere dingen van u mogen doen. Wil ons Heere God op alle plaatsen en in alle tijden ook nabij zijn. Wil met de jongeren zijn, als ze aankomende week op kamp hopen te gaan. Als ze daar, Heer, als jeugd van uw kerk bijeen zullen zijn. Geef dat er ook gelegenheid mag zijn om van hart tot hart te spreken. En laat, Vader, alstublieft, ook daar, in dat getuigenis van het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus en het leven door uw geest, met verwondering gedankt mogen worden dat u er bent. En dat u, Heere, dat nieuwe leven werkt. En zo ook aan een volgende generatie opnieuw toezegt bij de hand te zullen nemen. En er vooruit te zullen gaan. Om het met de wolken van uw trouw en liefde af te dekken. Totdat ook, Heere, het volgend geslacht de poorten van dat hemelrijk zal binnentreden. Heere, zo mag ons leven spreken van de dienst aan u. We collecteren samen voor de Stichting Geformeerde Theologie. En we bidden u, wil ook dat werk zegenen. Laat, Heere, juist ook in die kennis van u, alstublieft steeds weer middelen voorradig mogen zijn om dat ook uit te werken. Daarin, Heere, ook met elkaar bezig te zijn. We bidden u ook voor onze broeder Brinkman en zijn gezin in de studie, in de gang ook naar de kansel. Heer, u kent het begeren ook van zijn hart. Wil hem zegenen in de studie en hem alles geven wat daarin nodig is. Wees zo ook, Heere God, bij onze broeder Bezemer, die in Apeldoorn op een andere wijze studeert. Wil ook voor hem zorgen, Heere. En laat ons met elkaar alstublieft in die vreugde van het evangelie mogen bouwen tot eer van uw heilige naam. Zegen de kerkraad als hij vergadert. Geef wijsheid en inzicht. Wil ons zo alstublieft allemaal met die mantel van uw heil bekleden. En doe ons, Heer, optrekken richting de stad, waarvan we mogen vieren dat Christus daar al is. Dat hij is opgevaren voor de ogen van zijn discipelen. Dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, totdat hij ons zal halen om ons voor eeuwig thuis te brengen. Heer, mogen we u vragen of dat ook gauw mag, want u komt het toe, Heer, dat die herstelde mens op een herstelde aarde u verheerlijkt tot in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid, de Heer, uw gaven te schenken. Wij zingen daarna van Psalm 84, vers 5 en vers 6. Psalm 84, het vijfde en het zesde vers, zingen wij als slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. In de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.